Goedemorgen luisteraars, voor u de volgende psalmen. Psalm 60, de versen 3 en 6. Psalm 60, de versen 3 en 6. Psalm 89, vers 14. Psalm 89, vers 14. Psalm 81, de versen 11, 12 en 13. Psalm 81, de versen 11, 12 en 13. Psalm 79, vers 4. Psalm 79, vers 4. En Psalm 89, vers 15. Psalm 89, vers 15. De schriftlezing voor deze morgen is uit Richteren 6, vanaf vers 1 tot en met 10. Richteren 6, vanaf vers 1 tot en met 10. Goede dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 60 en daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 60, vers 3. Geef Heer, opdat van angst en strijd het beminde volk moge zijn bevrijd. En het zesde vers. Wie voert mij in een vaste, in een versterkte, een veilige stad waar zich mijn vijand veilig schat? Psalm 60, vers 3 en vers 6. Gemeente, wij worden ook vanmorgen gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. En we zingen daarna van Psalm 89, het 14e vers. Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen, die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen. En de Psalm 89, vers 14, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, in de voorbeden willen we aan de Heer opdragen. Mevrouw Mario het Lam de Jong, Kanaaldijk 13a, die deze week een operatie onderging en ook weer mocht thuiskomen. De kleine Micha de Jong, Liebroekseweg 12a, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Eliane Geluk, die werkt in Madagaskar. En gisteren heb ik voor het beroep vanuit de herstelde vormde gemeente van Kesteren bedankt. En ook dat willen we in de voorbeden plaats geven. Laten wij het heilig aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten wij bidden. O Heere, wat is dat een wonder. Dat u het eeuwen geleden de dichter op de lippen hebt gelegd. Nog over hem, mijn gunst en goedheid nooit doen enden. En niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Dat u die getrouwe God bent. Die nooit zal herroepen hetgeen u eenmaal hebt gesproken. Heere, daarom wordt uw volk zalig. Niet door hun trouw, maar door uw trouw. Ondanks hun ontrouw. Maar gij zijt het. Die van uw woorden nooit één doet ter aarde vallen. En uw trouw en waarheid houdt haar kracht. Als wij hier nu vanmorgen samen mogen zijn. Aan deze plaats, waar al zoveel eeuwen uw woord mag klinken. Als u ons daar nu vanmorgen een plaats geeft. Ons hier wil ontvangen. Laat het dan zo zijn, Heere. Dat gij zelf en dat die naam van u. In de oren mag klinken. Maar dan ook in het hart ingang vindt. En dat we leren in ons leven, waarin ons niets is om op te steunen of op te rusten. En dat wij geen gerechtigheden hebben, dat we schuldig staan aan uw geboden. Dat u ons, als u ons aanziet in onszelf, dat u ons dan eeuwig moet wegdoen. Heere, leer ons dat en leer het ons ook maar telkens. Wie wij zijn voor u. Opdat gij zelf, gij alleen, uw naam en wie u bent in uw Zoon, onze enige hoop en onze enige toevlucht en onze enige verwachting zou zijn. En dat we dan zeggen, niets is er waar ik in kan rusten. Maar zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Heere, onze ogen zijn op u, ook nu in deze dienst. We bidden om de kracht van uw Heilige Geest. We bidden dat u woord. De kracht van boven zijn werk zal doen. Naar uw welbehagen. En dan weet u wat ieder nodig heeft. En u kent ook alle gesteldheden van het hart. En alle omstandigheden van het leven. Zie ons aan. In uw genade. We dragen de gemeente aan u op. De noden en de zorgen die daar zijn. We bidden voor mevrouw Mario het Lam. Die operatie onderging. Dank Heere dat u het daarin wel gemaakt hebt. Dat ze ook weer spoedig naar huis mocht komen. En nu, in afwachting van een uitslag. Heere, wat onzeker. Maar toch niet onzeker. Want u bent er toch. En u leeft. Die haar leven naar bestaan in uw handen houdt gevat, mag ze zo ook in het verder rusten bij u. Gedenk aan haar en al die haar lief zijn. We bidden voor de kleine Micha de Jong die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gedenk u aan dat jonge leven, wilt u het bewaren. Gedenk ook aan die ouders, aan Johan en Everinda. Dat u ook nu weer geven wat ze hierin nodig hebben. En heren, wat onderstreept u het? Dat ook het leven wat ons is toevertrouwd in de kinderen. Hoe kwetsbaar dat is. En geef gij dat het ook maar meer, te meer mag brengen bij de ernst om onze kinderen toch ook mee te geven. Ook in het opgroeien, wat tot hun vrede dient. Gedenk aan hen en wil het goed maken. Bidden voor Eliane in Madagaskar. Het werk wat ze daar doen mag. In de zorg aan de naaste. Daar waar het ook moeilijk is, waar zoveel nood is. Geef haar daar ook alles voor wat ze nodig heeft. Om die plaats daar in te nemen. Dat het ook voor haarzelf ten goede mag zijn. Tot lering, tot oefening. Dat ze ook daar mag ondervinden dat u ervan weet. Geef ook haar op deze dag een gezegende zondag. En wil daar ook met uw genade en geest met haar zijn. En zegen ook haar ouders en ook de familie die aan haar verbonden is. Gedenk aan alle rouwdragenden. Troost alle die in nood en smart tot u verheffen een angstig hart. In wonden, in pijn, in gemis. Waar soms lijkt dat er heling is. En zo een ogenblik later. Dat die pijn zo het hart weer kan overvallen. U weet van alle gemis, Heer, van een vader of een moeder. Of van een kind. Of van een man of een vrouw. Gedenk u daarin. En giet uit van uw vertroosting. Er zijn alle psychische noden. In gezinsnoden. In huwelijksnoden. O God, des ontfermens. Dat we het in alles bij u de levende God. Daar in de eerste plaats mogen zoeken. En wil uw hand nog genadig daarin dan betonen. We leggen het ook bij u neer, ook de beslissing die genomen is. En we hebben geschreven, niet door ons, gij zijt het die beslist, maar dan ook in zaken het beroep. Heb dank, Heere, dat u daarin de rust en de vrede hebt gegeven. Toen we voor het beroep moesten en mochten bedanken. En als de band hier met de gemeente weer bevestigd en vernieuwd is. Als u doet blijken dat het werk nog niet af is. Geef uw Heilige Geest van boven. Dat het dienen mag. Om zondaren te ontrukken aan het eeuwige verderf. Dat wat dood is levend wordt. En dat uw kinderen verder geleid worden. Dat we ook zelf. Geestelijk. Te meer met die geest vervuld mogen worden van u. Heere, zegen ook in de ambtelijke dienst hier wat op uw zegen wacht. Dat het werk niet ijdel zal zijn in u. In ons is het wel ijdel en dan zijn we heel beperkt. Maar niet ijdel in de Heere, want gij leeft. Heere, laat het gezien worden. En wil door alle zwakheid en tekorten heen toch ook uw werk uitwerken. Tot roem van uw genade. Ook aan deze plaats. We bidden ook voor de gemeente van Kesteren. Die nu nog weer langer van kant blijft. Wil ook daarin voorzien. Wil daar een herder geven. In uw gunst. Naar uw raad. Heere, beschaam ook daar dan niet. En wil zegenen. En daar ook uw werk doen voortgaan. We bidden bijzonder op deze zondag ook voor uw volk Israël. Gedenk u aan hen, Heere. Geef dat, o Heer, in angst en strijd. Het beminde volk zal zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand. Geef Jezus. U hebt hem gegeven. Tot een zaligmaker toch ook voor dat volk. Waar Zacharias van heeft gezongen. U hebt aan uw erfvolk gedacht toen u hem hebt gezonden. En u zou voor het merendeel nog vreemd zijn aan hem. Bidden wij, o Heere, ruk de blinddoek weg. En doe ze hem zien. Maar ook als nu zo de nood daar is, de strijd. Benauwd aan alle zijden. Wist gij een hulp, u hebt het al zo bijzonder betoond. Ik wil ook nu als een schild om hen heen zijn. Maar geef bovenal die vrede. Die verworven is door het bloed en door wonden. Dat is de ware vrede voor het hart. Die zij toch ook niet kunnen missen. En gedenk in alle nood die daar ook is. Ook onschuldige slachtoffers. Ook in de Gazastrook. En ook in Libanon. Heren, hoe hartverscheurend. Ook kinderen. Ontferm gij u, o God. Wanneer zult gij komen? En wanneer zult gij uw rijk volmaken? Dat er een roep mag zijn, kom gij, Heere. Ja, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Breek het rijk van Satan af. Breid uw koninkrijk uit. Sterk gij ook nu vanmorgen. Ook de luisteraars thuis en ook hier. En geef gij dat als uw woord vanmorgen toch ook een ontdekkend woord is. Dat uw stem indringend en liefdevol ontleedt. Dat er in onze harten gevonden wordt. En dat we met de tollenaren gaan zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Heere, gedenk en hoor, om Jezus wil, amen. De schriftlezing vanmorgen is uit het boek Richteren. Richteren 6, dat zal u worden voorgelezen tot en met het 10e vers. Richteren 6, vers 1 tot 10, dat luidt Gods woord als volgt.
Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu der Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen, die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen. Wat het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hem. En zij legerden zich tegen hen, en verdierven de opkomst des lands, tot waar gij komt te Gaza. En zij lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zeiden tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaars en van de hand van alle die u drukte. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest.
Gemeente, we willen de komende zondagen tot de adventstijd stilstaan bij de geschiedenissen van de richter Gideon. En dan is dat vanmorgen het eerste gedeelte. En ik lees als tekstwoord, als kerntekst, wat we vinden, de laatste woorden van het 10e vers, Richteren 6, vers 10. Het laatste gedeelte. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Ik sta stil bij 3 dingen. In de eerste plaats een dodelijke cirkel. In de tweede plaats een pijnlijke prikkel. En in de derde plaats een goddelijk vermaan. Een dodelijke cirkel, een pijnlijke prikkel en een goddelijk vermaan. Wordt het volgende bekendgemaakt. Volgende week zondag hoop ik in de beide diensten voor te gaan. Dinsdagavond om 8:15 is er weer de eerste jongvolwassenenkring. Van harte ook aanbevolen, met name voor degenen die in de achterliggende tijd belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Woensdagavond 9 oktober is er bijbellezing. Dit alles zo de Heere wil in mijn leven. Collecte bestemd voor diaconie, kerkvoordij en het werk onder het Joodse volk in Israël. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van Psalm 81, vers 11, 12 en 13. Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heere, vers 12. Opent uw mond en verdrie maar mijn volk wou niet. 81, 11, 12 en 13. Gemeente, jongens en meisjes, daar gaan ze weer. Een onafzienbare stroom. Op kamelen, andere rijdieren, richting de grenzen van Israël. Amalekieten. Andere volkeren. Bedouinen. En ze zijn gewapend. En als een springhane plaag, want zo wordt het ook genoemd hier in Richteren 6 vers 1 tot 10. Als springhane. Zo trekken ze op. Als een wolk springhane, zo trekken ze op Israël aan. En zo gaan ze over de Jordaan. Ze slaan een tent op. Het lijkt wel net 7 oktober. Vorig jaar. En ze roven het koren van het land. Ze verderven het land. Dus ze richten dood en verderf aan. Ze plukken de wijnstokken leeg. Je bent je leven niet zeker. En als ze hun werk gedaan hebben, dan branden ze alles plat. En dan trekken ze met hun tenten weer naar een ander stuk van Israël om hetzelfde te gaan doen. Zo wordt het land uitgeplunderd. Midianieten, Amalekieten, Amorieten. Israël heeft ze vroeger nog wel eens verslagen. Het zijn aartsvijanden en nu nemen ze wraak. En nu doen ze zich te goed. Nu slaan ze terug. En het is jaar na jaar na jaar. Dat is aangrijpend. Met die boer heel het seizoen hard gewerkt op zijn land onder de brandende oosterse zon en al zijn arbeid is voor niks. Die wijnboer met zorg zijn wijnstokken verzorgt, allemaal voor niks. En er vallen doden. Ze moeten vluchten. Aangrijpend. Maar dat is allemaal het ergste niet. Weet je wat erachter ligt? Israël was het beloofde land. Door God aan zijn volk gegeven. Toegezegd. Een land zo goed, vloeiende van melk en honing. En nu geeft God de melk en de honing aan Midianieten. En niet aan zijn volk. Ieder jaar als er geoogst werd, was een gave van God. Van wat dat beloofde land opbracht. Een geschenk van de Allerhoogste aan de kinderen van Abraham. En nou valt het in de handen. Nou geeft God het aan de kinderen van de Midianieten. De Heere geeft de opbrengst van zijn land niet meer aan zijn eigen bondsvolk. God geeft het liever aan Midian. Blijf nou niet staan bij de gebeurtenissen. Bij zo'n oogst die weggeroofd wordt, maar de hand van God daarachter. En blijf dan ook daar niet bij staan in u of jouw leven. Wat er zo gebeurt, wat er plaatsvindt. Maar Gods hand daarachter, en dan kan je niet altijd een rechtstreeks verband leggen met zonde. Maar gaat het toch eens na in je leven en zegt, waarom is het nu zo? En hier is het wel Gods megafoon die Israël tot bekering roept. Mijn eerste punt is een dodelijke cirkel. Want daar zitten we dan wel middenin in het boek Richteren. Die dodelijke cyclus. Die Satanscirkel. En het is altijd maar weer hetzelfde. Er is nood. En ze gaan roepen. En er komt verlossing. En ze gaan weer zondigen tegen God. En ze verlaten God. En dan komt er weer nood. En zo gaat het weer verder. En weer zonde dan. En nou verlossen weer zonde. Misschien is het ook wel de cirkel in uw leven. In de nood roepen tot God. En dan komt er toch weer een pad. En dan mag je zondigen. Hè? Is het beter? Is het anders? En Gods kind ziet dat terug, helaas, in zijn eigen leven. En zegt, wanneer zal ik het nou ooit eens achter me laten? Dan zeg je, Heer, hoef ik als hij dan weer zo genadig heeft verlost. En je zegt, oh God, hoef ik nou niet weer af te dwalen. Het is zo tot oneer van uw naam. En ze deden, zegt vers 1, wat kwaad was in de ogen des Heren. Ze zitten in die zondecirkel. Ze vereren Canaanitische goden. Het was zo mooi geweest, hoofdstuk 5, vers 31. 40 jaar was er rust geweest. Dat getal 40 kom je telkens terug tegen in het boek Richteren. Dan weer 40 jaar rust en dan gaat het weer. Dat is dat terugkerende refrein. Maar dan niet als een natuurwet. Wat niemand zich hier nou bij neerleggen. Zeggen, ja, zo is nou eenmaal een mensenleven en zo is het nou eenmaal en zo blijft het eenmaal. Zelfs ook in het leven van een kind van God. Dat is niet een natuurwet. Dat je zegt, nou ja, na de zomer komt de herfst en na de herfst komt de winter en na de winter is het weer alweer voorjaar. Zo niet. Maar het is de wet der zonde. Die een ziel zo gevangen kan houden. En in ieder deed, zegt de Richter dan, ook iedere keer. En in ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dan toch weer zelf dat heft in handen grijpen. En ik maak het uit wat ik doe en wat ik vind. Dat is trouwens niet alleen een boek Richter. Hè? Dat was ook in het paradijs. Dat was ook bij Adam en Eva. Mijn keus tegen Gods keus. Reken je met de Heere? Of niet? Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dan kunt u ook denken aan afgoderij. En dat wordt hier ook genoemd trouwens. Ook in dat tiende vers. Vorige week over gehad. Gaan we maar niet herhalen. Die stomme afgoden. Die domme afgoden. Die levenloze afgoden. Wat in geen grijntje bescherming te vinden valt. Dat ondervindt Israël hier. Maar ze zitten in die cirkel gevangen. Gaan toch maar weer voor afgoden neer te knielen. En ze deden, zegt vers 1, wat kwaad was in de ogen des Heren. En dan zou ik eens na willen gaan. En het is ontdekkend en loopt er nou niet voor weg. Maar stel je nou in deze spiegel. Hè? Hoe dat nou komt. Bij Israël, maar misschien ook al bij jou. Bij u. Ik heb 4 punten waardoor dat komt. Dat was al lang geleden begonnen. Want ze hebben die heidense volkeren toen het land in bezit genomen werd onder leiding van Jozua. Maar ze hebben de heidense volkeren laten leven. En daardoor kwam het. Die zijn een strik geworden, zegt de Heer. Die zullen u tot een strik zijn. En dat zijn ze. Soms moet je zeggen in je leven, als je zo terugkijkt en zegt, toen, daar is het eigenlijk fout gegaan. Die keuze die ik toen gemaakt heb, wat ik toen gedaan heb. Die wissel die toen genomen werd. En toen heb ik niet geluisterd naar God. Het is me tot een strik geworden. En dan zeg ik vanmorgen, het verleden is het verleden in uw leven en in mijn leven. En het verleden kan je niet meer veranderen. Maar je mag het wel belijden. En dat is heilzaam, dat wil God ook. En dan zou het zelfs ook nog kunnen dat wat zonde was, door Gods genade in een zegen veranderd. Als je eerlijk voor hem komt. En het uitzegt voor zijn aangezicht. De eerste reden, ze hadden die volkeren niet uitgeroeid. Ze hadden de zonde laten leven. U moet de zonde doden. Nou weet ik even niet meer wie, maar het doet er ook niet toe. Een Puritein die zegt, je moet met de zonde doen. Zoals Farao deed met de kinderen Israëls. Hij zegt, als ze nog klein zijn, die jongetjes, die moeten in een huil. En dat was natuurlijk heel wreed, afschuwelijk. Maar het is niet wreed, het is heilzaam als je dat mag doen met de zonde. Dat je de zonde doodt als het in de kiem is. Want anders wordt het je te sterk en dat is ook het tweede wat ik wil noemen. Kijk, want ze kijken naar andere volkeren. En ze zien hoe die andere volkeren afgoden dienen. En er komt een zekere jaloersheid, dat wil ik ook hebben. Weet u, de zonde begint nooit in je leven, bijna nooit in je leven, dat Israël zegt, nou we gaan een afgodstempel bouwen voor Baal. Maar nee, dat zal toch wel nooit gebeuren. Maar het begint met een begeerte, die je voedsel geeft. En als jij in jouw leven en u in uw leven een begeerte voort laat woekeren, voedsel geeft, dan komt het in je leven verder en veel verder dan dat je ooit tevoren had gedacht. De duivel zal je altijd verder brengen dan je ooit wilde gaan, maar het wordt een vuur, wat begint met een klein vlammetje, maar het wordt een uitslaande brand. Het derde. Het is het kwaad van binnen. Kijk, onder de tucht van Deborah en Barak, Richteren 5, vorige hoofdstukken, was Israël weer teruggebracht onder de tucht van het woord van God. Ik las bij Dr. Hoedemaker, is een boek over de Richteren. Hij zegt, het is net als mij een steen en die gelegd wordt in een slinger. Jullie weten dat, jongens en meisjes, hè, van David en Goliath, met zo'n slinger en een steen. En hij zegt, als er nou zo'n steen weggeslingerd wordt, dan vliegt die door de lucht. Maar vanaf het moment dat die steen de slinger verlaat, laat de zwaartekracht zich al gelden. En dan belandt die steen toch weer zo op de grond, natuurlijk. Maar zo is het ook in ons leven. En zeker als je nog niet opnieuw geboren bent. Dan kan je de zonde tijdelijk even overwinnen misschien. Door de kracht van je geweten en door sociale druk en door andere dingen. En je hoort het woord van God en je hoort de wet van God. En er is even een moment dat je zegt nee. En er is nog wel een moment, nee. Maar uiteindelijk komt die steen toch weer op de grond terecht. Uiteindelijk kom je toch weer waar je was. En waardoor is dat dan? Ja, omdat er nog geen nieuwe geboorte is. Omdat je niet in Jezus Christus bent. En dan moet je vechten tegen de zonde in je eigen kracht. En dat is een verloren strijd. Je moet in Christus zijn. Want de enige kracht tegen de zonde, de enige doeltreffende kracht is in hem. En door zijn geest. De enige weerstand tegen onreinheid en vuilheid en hoogmoed, dat is niet in jezelf te vinden. Maar je moet veranderd worden, je moet vernieuwd worden. Het vierde. Weet je wat het ook is? Als de zonde de overhand krijgt, dan heb ik het ook tegen een kind van God. Dat is omdat je de gemeenschap met God en de gemeenschap met Christus verwaarloosd hebt. Als er een vacuüm in je ziel is, wordt dat zeker door de duivel vervuld. Als je ziel leeg is van God, wordt je ziel leeg, vol van de zonde. Als je ziel leeg is van Christus en zijn geest, dan wordt je hart vervuld met een boze geest. Er is geen vacuüm. Denk maar aan dat huis uit die gelijkenis van de Heer Jezus, wat leeg stond. De duivel had er gewoond en toen ging de duivel op vakantie. Toen ging de duivel weg. En toen stond het leeg. Ja, en toen kwamen er andere duivelen die nog erger was dan die eerste. En die gaan erin wonen. Als je hart leeg is van de Heer en je leeft niet met de Heer en er is niet de omgang met de Heer, de nauwe omgang met de Heer. Ja, dan ben je prooi van Satan. Het heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoren. Zo zit Israël, dat is mijn eerste punt, in die dodelijke cirkel, in die zondecirkel gevangen. En er is maar één oplossing. Want ik doorbreek het niet. Ook niet in mijn eigen leven. Ik heb nodig één die sterker is. Heb je hem nodig? Die in hem is. Die in hem blijft. Want zonder mij kan je niks doen. Het tweede punt, een pijnlijke prikkel. Want hij gaf hen over. Vandaar die Amalekieten. Als een sprinkhaan op laag. Vandaar de misoogsten. Nou, geen misoogsten. Weggeroofde oogsten. Vandaar dat die dood en dat verderf. God gaf hen over. Geloof je nou dat daar nou liefde van, ook liefde van God in zit? Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegen hen. Dank u wel, Heere, dat u het doet. Dat u uw volk niet zo bij de zonde, bij de goden van de Amorieten en de Amalekieten laat blijven. En zo voor eeuwig laat wegzakken in de donkere nachten. Laat er genade, hè, dat God Amalekieten laat komen. De zonde van Gods volk weegt hem wel heel zwaar. Als andere volken Baal dienen, gebeurt er niet zoveel direct. Dan zijn er niet bijzondere straffen. Als Israël de Baal dient, dan wel. Als u zondigt, als jij zondigt, zondig je natuurlijk veel zwaarder dan de goddeloze wereld die van God niet weet. Want dan zondig je tegen een God wiens naam je kent, wiens wet je hoort. Wiens wil is bekendgemaakt. En Mozes had het al gezegd tegen Israël. Als gij naar mijn stem niet zult horen, dan zult gij verslagen worden voor het aangezicht van uw vijanden. En gij zult uw zaad vergeefs zaaien. Het is dan wat niet oogsten. Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Ze hadden dat kunnen weten. Het is de keerzijde van Gods verbond. Want God heeft zijn belofte in zijn verbond gegeven. Maar ook zijn waarschuwingen. En er is verbondszegen. Maar er is ook verbondswraak. Zeg niet. Oh, wij zijn de Heere tempel. Oh, wij zijn Gods volk. Oh, wij zijn Gods gemeente. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. Zegt God. Dan ulieden in die dag. Als je veel is toevertrouwd. Maar het hart heeft een boek geschreven. Wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Dat is een grote leugen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik zou het vanmorgen eens ook eens willen toepassen op ons en ook op ons Nederlandse volk. Het gaat in de Bijbel niet alleen over God en je ziel. Ik hoorde van schoolkinderen, jongens en meisjes, ik weet niet of dat bij jullie op school ook zo was, in jullie klas ook zo was, dat er afgelopen weken stilgestaan bij het ontzet van lijden. 450 jaar geleden is Leiden ontzet. Haringen, witte brood. En een geusje. Waar wilt u naartoe vanmorgen? 450 jaar is wel heel lang geleden. Heb het ons iets te zeggen? God heeft in Nederland zijn woord geplant. Het is het ontstaan van ons volk. 450 jaar geleden. En met het ontstaan van het volk was daar het woord van God en de dienst van God. O God, ja, wij zijn geen Israël en niet in de plaats van Israël. Geeft uw wijnstok geplant. Geeft u voor al die oude kerken getuigen ervan. Lees de predikantenborden. Wat een rijke evangelie preken. Eeuwen en eeuwen. Ook hier in Lidbroek. En het was toen ook niet volmaakt. Je hoeft niet nostalgisch te gaan doen. Maar Gods woord was er. En God had zijn volk aan deze plek. En God heeft zijn dienst aan deze plek. En God heeft zijn naam heerlijk gemaakt. En nu worden de kerken omgebouwd tot appartementen. Nu worden de winkels van gemaakt. En aan een asielzoeker wordt verteld dat het in Nederland heel normaal is dat mensen half naakt over straat gaan. Daar moeten ze aan wennen. Welkom, u bent in het land van het homohuwelijk. Van de gay pride. En dan alle echtscheidingen en alle ontwrichting van huwelijken. Het stijgend aantal abortussen, 35.000 per jaar. Dat was afgelopen week. Zo'n ongeveer 675 kinderen geaborteerd. Een compleet bloedbad in Nederland. Niet alleen in Gaza, in Libanon, maar ook in Nederland. Ja, dat is de wereld. En dan de kerk. Huilend op de puinhopen van kerkelijk Nederland. De massale kerkverlating. En we gaan strijden ten onder aan bijzaken. En de lauwheid en de halfslachtigheid en de onheiligheid. Ons volk. In de kerk. Ikzelf. Het herstel van een volk begint bij de kerk. En het herstel van de kerk begint bij jezelf. Gemeente, begin nou bij je eigen hart. Heb God het voor het zeggen in je leven? Wat je doet en niet doet en wat je zegt en niet zegt. Wat je kijkt en niet kijkt. Hoe je bent op de fiets en in de kantine en op kantoor en op school en in de huiskamer. Op de werkvloer. Ik had een vriend aan de telefoon uit Duitsland vorige week. En er was heel wat aan de hand geweest in die gemeente. Er was strijd in de gemeente gekomen. En er was oneenigheid en allemaal ellende. En hij zei, en weet je waar het uiteindelijk uit voortkwam? Want het was goed gekomen. En toch weet je waar het uit voortkwam? Ons ik moest gebroken worden. Dat was de wortel van alles. Dat stond de zegen in de weg. Is er wat aan de hand in de gemeente? Dan ligt daar de oplossing. En u begint heel dichtbij. En mijn ik, dat gebroken wordt. Dat ik zo bij God kom. De zonde die door God werd bezocht. Dat wilde ik zeggen. God kerk zorgt. Die zonde is niet goedkoop. God heeft... Die bezoekt hier zijn bondsvolk. Ze ontheiligen, ze overtreden Gods verbond. En hij komt met zijn straf. Die pijnlijke prikkel. Ja, het is Israël zondag. Dat kan natuurlijk niet anders. Of we denken vandaag ook aan het volk Israël. En dan kan ik deze geschiedenis niet één op één helemaal overzetten naar deze tijd. Maar als je die Midianieten Israël aanvallen, in Richteren 6, is het wel Gods hand. En wat er vandaag gebeurt in Midden-Oosten, is wel, daarin is wel Gods hand. Gaza en Hamas en Hezbollah en Libanon. En dat gaat toch niet allemaal buiten God om? Net zo min als hier die Amorieten en die Amalekieten. Staat toch niet los van Gods leiding? En zou het nou niet zo zijn dat door alles en wat er nu vandaag gebeurt in het Midden-Oosten, ik zie God bezig. Ik zie Gods beschermende hand over zijn Israël. Die eerste raketaanval van Iran. Hoe wonderlijk dat er geen doden zijn gevallen. Ik zie Gods beschermende hand over zijn volk Israël. Ik zie een duivelse haat tegen dat volk van de Joden. Maar ik zie ook dat dat volk nog niet op de plek is waar God haar wil hebben. En hij zal het door de nood, ook van vandaag, en dat is mijn gebed, laat dat ons gebed zijn, door de nood heen van vandaag de dag, wat hier nu gaat gebeuren in Richteren 6, dat hij het zo gaat brengen aan zijn voeten. Dat hij het gaat leiden tot zijn zoon. Uiteindelijk is het einde van deze geschiedenis in Richteren 6, dat die aanvallen van Amalekieten en al die andere volkeren uiteindelijk meewerken, dat God wordt groot gemaakt en dat het volk wordt verlost. Maar zo zal God nog doen. Maar een pijnlijke prikkel, want er staat, hij gaf hen over om ze terug te brengen. Ik heb al gezegd, wat gelukkig dat God zijn volk overgaf, niet om het los te laten, maar hij geeft het over aan de nood en aan de strijd om het terug te brengen. Wat gelukkig, hè, dat die verloren zoon uit het Nieuwe Testament, dat die jongen honger kreeg. En dat er geen brood meer was. Wat gelukkig, hè, dat die verloren zoon bij het varkensvoet terecht kwam, anders was die denk ik nooit teruggegaan naar zijn vader. Wat gelukkig, hè, dat die man in het Nieuwe Testament melaats werd. Nou, niet vanwege die melaatsheid, maar ik kwam daardoor bij Jezus terecht. Maar dan zegt God, ik zal uw pad met doornen omtuinen. Er zorgen zijn in je leven. De dichter zegt, mijn ziel doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Zou het kunnen zijn dat God je op de knieën wil hebben bij hem? Als je nog nooit gebogen hebt, zou het niet goed zijn om vandaag te buigen. Want hij wacht om genadig te zijn, een pijnlijke prikkel. Wat doet Israël? Nou, ze vluchten, staat er, naar de holen. Ze maken moeilijk bereikbare schuilplekken waar ze de oogst kunnen verbergen, een stuk van de oogst. En in de smalle bergpassen maken ze een kleine vesting om zich te verdedigen tegenover de vijand. U ziet het in Richteren 8, vers 18, dat de broers van Gideon bij zo'n plek, in zo'n bergpas, waren gepakt, door de vijand meegenomen, naar het hoofdkwartier en gedood. Telkens als er zo'n aanval komt van Amalekieten, vluchten ze de bergen in. En ze komen pas tevoorschijn als de Midianieten weer weg zijn. Want dat geeft de zonde veel onrust, hè, en weinig vrede. En Israël werd zeer verarmd vanwege de Midianieten. En zeer verarmd wil niet zeggen, ze hadden weinig geld of weinig bezittingen. Maar ook van binnen, ze hebben geen slagkracht meer, ze hebben geen moed meer, ze hebben geen hoop meer. Wat betaalt de duivel zuur uit? Er was een vrouw in Amerika. En ze kwam in hele verkeerde kringen terecht. Onder de criminelen. En ze raakte betrokken bij een schietpartij. Dus werd zwaar gewond in het ziekenhuis gebracht. En ze hield het leven, maar ze raakte de twee ogen kwijt. En toen kwam ze in aanraking met een verpleegster. Hier zitten ook verpleegsters of verplegers. God kan een enkel woord gebruiken. Ze kwam in aanraking met een verpleegster. En die vertelde haar over Christus. Wat hij gedaan had voor verloren zondaren. En toen mocht die vrouw de Heer Jezus leren kennen. En gaan liefhebben. En er kwam vrede in haar hart. En ze vertelde toen ze uit het ziekenhuis naar huis mocht aan anderen van de liefde van Christus. Maar ze vertelde ook eerlijk over het loon wat de duivel uitbetaalt. En als ze dat vertelde, dan pakte ze de zwarte bril af. Die deed ze af. En dan keek je in twee lege oogkassen. En ze zei, zo betaalt de duivel uit. Het is wat? Zeg, jongen, meisje, wil jij zo iemand nog langer dienen? Wil jij nog één dag langer dienen, echt, die zo slecht uitbetaalt? Nou, na 7 jaar gaat de Heer, gaat Israël tot de Heer roepen. Toen liepen de kinderen Israëls tot de Heer. Er staat niet wat ze gebeden hebben, maar ze hebben gebeden. Help ons, red ons. Duurde wel lang hoor, 7 jaar. Maar goed, ze zijn geroepen. Help ons, red ons uit de nood. En nou mijn derde punt, goddelijk vermaan. Wat gaat er nou gebeuren? Zegt, daar komt een man aangelopen. Zie je hem? Wat zal dat voor een man zijn? Nou, een soort Simpson. Een strijder. Een strateeg. Een veldheer zoals Joshua. Nee. Het is iemand met een last. Met het woord van God. Daar komt die profeet. Hij zal misschien gesproken hebben voor een grote volksvergadering. Het zou ook kunnen zijn dat hij getrokken is van dorp naar dorp. Om het woord van God te spreken. Geen richter. Geen verlosser. Nog niet. Waarom niet? Nou, Israël heeft al geroepen tot God. Maar God heeft in dat gebed van Israël iets gemist. Schuldbelijdenis. Erkenning van de zonde. Dan zit je in de kerk of je luistert thuis en je hebt je zorgen en je noden en je roept tot God. Als jij nou, en dat is de weg van harte, roep de Heer aan. Maar het zou kunnen dat de Heer in jouw leven of in uw leven, in de zorgen die je aan hem voorlegt, nog altijd iets heeft gemist. Een hartelijke schuldbelijdenis. En zo lang verlost God nog niet. Ik krijg heel erg de indruk dat ze zich van hun schuld toch helemaal niet bewust zijn geweest. Het was zo gewoon geworden. Het hoorde er zo bij. Ik zie dat niet als zonde, zeggen de mensen dan. Ik ervaar dat niet als zonde. Neem nou eens de Heidelbergse catechismus. Uitleg van de 10 geboden. En lees het eens door. En leg je leven, je hart er nou eens naast. En vraag om ons geest. Probeer nou eens 5 minuten voor het aangezicht van God is te verwoorden. Wat er aan hapert in je leven. De zonde van je leven. Zeg, Heer, laat het me ook zien. Kijk, ze hebben gebeden tot God. Maar u ziet in vers 25 dat terwijl ze tot God gebeden hebben. Hebben ze de afgodsbeelden gewoon nog intact gelaten. Dus God mag wel helpen, God mag wel verlossen, maar we nemen geen afstand van Baal. En daarom verlost God nog niet. Maar hij stuurt een man. Met een goddelijke boodschap. Met een goddelijke vermaning. Stel je voor hè, dat... dat vanaf dit moment, als ze dan tot God geroepen hebben, nou, de Midianieten komen niet meer en de schuren zijn vol koren en ze hoeven niet meer te vluchten. Is het dan goed? Nee, dat is nog lang niet goed. Er is iets wat erger is dan invallen van Midianieten. En er is iets in uw leven en in jouw leven wat erger is dan de dingen waar je mee topt. Ik wil graag die opleiding afmaken. Het is een paar keer mislukt misschien. En ik roep tot God. Dat mag ook wel. En wanneer zal er in mijn gezin een eind komen aan al die zorg? En ik roep tot God. En dat is ook goed. En wanneer zal ik die verwijdering met mijn kinderen te boven komen? En al die dingen die me dag en nacht bezighouden. Zodat ik niet verslapen kan. Maar er is nog iets anders. Wat staat er tussen God en je hart? Dat zegt dit gedeelte, dat moet opgeruimd worden. God wil de relatie met zijn volk herstellen, dat is het. Het probleem is niet de Midianieten, maar het probleem is Israël. Het probleem is niet de oogst die wordt weggeroofd, maar het probleem is de zonde en de ongerechtigheid die niet wordt weggenomen. En daarom zendt God een profeet. Wat zou het nou een zegen zijn, gemeente? Ik heb gisteren bedankt voor het beroep naar Kesteren. En God heeft me opnieuw verbonden. Als het nou zo mag zijn. Dat nou het woord van God. Als het nou nog niet gebeurd is in de afgelopen 6,5 jaar. Dat nou het woord van God komt. Dat het nou die vrucht heeft, dat er uit de weg geruimd wordt, wat nog altijd staat tussen God en je ziel, dat woord ontdekkend, aanwijzend. Dat je hart bij God gebracht wordt, of weer opnieuw bij God gebracht. En die profeet is heel niet zo belangrijk, want ik heb er eens naar gekeken zo, en dan zeg je, wie zou dat nou geweest zijn voor een profeet? Je komt er heel niet achter. Dat doet er ook niet zoveel toe. Om die Abma kreeg een beroep naar een gemeente en dan ga je kennis maken. En dan schrijft hij in zijn dagboek en zegt, ik was daar aan het kennis maken in die gemeente. En ik zag het predikantenbord en dan denk je, ach, wie ben ik? Over 40 jaar ben ik er niet meer. En dan staat mijn naam op een predikantenbord misschien tussen 2 jaartallen en dat is het dan. Dat is ook niet erg. Maar dat God zijn werk zou doen, he, ontdekkend. Zielsdoorzoekend, want dat gaat hier gebeuren. En wat gaat God dan zeggen? Het is helemaal geen lange preek, vers 8, 9 en 10. Het is eigenlijk een heel ontroerende preek. Alzo zegt de Heere, kijk eens wat de Heere dan zegt. In dat goddelijk vermaan, ik heb u uit Egypte geleid, ik heb u uit het slaafhuis verlost, ik heb bevrijd van de Egyptenaren, ik heb Kanaan gegeven, ik heb de volken weggejaagd, dat heb ik gedaan. Kijk eens wie ik voor jullie ben geweest, zegt God. Ik heb de muren van Jericho als lego steentjes omver gegooid. Als God ze niet had uitgeleid uit Egypte, waren ze nog aan het stenen bakken? Nou ja, dan waren ze al lang ten onder gegaan. Als God ze niet bewaard had, waren ze stuk voor stuk verdronken in de Rode Zee. Als God het niet gegeven had, waren ze nooit het beloofde land binnengegaan. Mijn grote daden, zegt God. Nou komt God vanmorgen bij u en bij mij. Zijn daan getoond en trouwelijk en gelijk heeft God dat niet gedaan in je leven. Ach, ik wil nog een hele stap verder gaan, gemeente. U weet toch van Gods grote daden. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Uit liefde. Dat hij een vloek gelegd heeft op degene die hij zo goddelijk lief had. Zijn enige geboren zoon. Gods grote daden, hierin is de liefde Gods geopenbaard dat hij zijn zoon gegeven heeft.
aan het kruis, aan het vloekhout, in de dood, opgewekt uit de doden, opgevaren ten hemel. Hij liet hem nagelen aan het hout. Gods grote daden, dat heb ik gedaan, zegt God. Maar gij, wij vergeten. En u weet van al Gods grote daden. En wie ben je nou tegenover die goede, genadige, heilbrengende God geweest in je leven? Maar gij, zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar hoor je hierin nou ook dat de zonde van Israël, dat de zonde tegen de wet van God, maar dat het ook zonde is tegen de goedheid van God en tegen het evangelie van God. Kijk, en bekering begint bij het kennen van je zonde. En bekering begint bij het erkennen van je zonde. Ik heb gezondigd tegen een rechtvaardig God, een heilig God en een genadig en een goedertieren God. Dat maakt het nog erger. Tegen mijn verbondsgod. God wil niet een korte termijn oplossing. Niet even snel, och, een pleister op de wond. God is geen dokter die over een etterende wond maar gauw een pleister plakt. Dat doet God niet. Maar hij zegt, ken uw ongerechtigheid. Dat zegt hij tegen de gemeente. Die weet van Gods heilsdaden. En toch God niet dient uit een oprecht hart. En hij zegt het ook tegen zijn kinderen die van hem zijn afgeweken. Ik ben weer in die cirkel terechtgekomen. Dan komt hij. Hij zegt, ik. En al die trouw en al die goedheid van God. Psalm 81. Ik heb een hals bevrijd van de pot ontslagen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Hoe is het in je leven? En ook naar alle geestelijke zegeningen die God had gegeven. En daarom overstromen die Amalekieten nou je ziel, hè? En daarom al die angst en al die nood. Het is wel een les hoor in dit gedeelte. De geschiedenissen van Gideon beginnen niet met een verlosser, met Gideon die verlost. Maar beginnen met een profeet die de zonde aanwijst. Johannes de Doper gaat aan Jezus Christus vooraf. Gedenk aan zijn doorluchte wonderdaan. En wil zijn straffen gadeslaan. Ken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere hebt overtreden. Geen mitsen, geen maren, geen verontschuldigingen. Heere, ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En voor u. En hij zegt, keer weder tot mij. En ik zal uw afkeringen genezen. Amen. Psalm 79, het vierde vers, 79, vers 4. Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. O Heer. Geef u ons een plaats van berouw. En Esau zocht die plaats vergeefs, maar dat was voor een berouw van zijn vader. Maar niet een berouw voor zijn eigen hart. Geef ons een plek van berouw, Heere, en dat hebben we kort geleden nog gehoord uit Psalm 25. Dat dat niet iets voorbijgaans is. In het leven van de genade, maar dat dat een blijvende plek heeft. Laat het die plaats hebben in de harten van uw kinderen. Die zeggen, o God, ik ben zo van u afgeweken. Ik heb uw dienst verwaarloosd. En dan blijven we niet staan bij de moeite en de zorgen van dit leven. Al wilt u ook daarin betrokken worden. En al bent u een wonderdoend God. Ook in tijdelijke nood en zorg. Maar u wilt in ons leven wegnemen wat staat tussen u en ons hart. Dat die band hersteld zou worden die wij in Adam zijn verloren. Geef dat we zo naar huis gaan, Heere. Dat we onze ongerechtigheid kennen. Dat we het zien door het licht van uw geest. Dat we het nagaan aan de hand van uw woord, van uw geboden. En dan vooral omdat u die goede God bent, die tegen Israël zei, ik ben toch die God geweest van heil. Wat hebben we tegen u te beschuldigen, Heere, die alleen goed bent. Laat ons zo door de knieën gaan, voor het eerst of opnieuw. Want dan zult gij aan uw verbond gedenken. En dat we zelfs in de beproeving uw liefde hand zien. Die ons wil drukken aan het hart. Zo dank voor wat u gaf. De bidden voor elkaar. Laat er niet na ook te bidden voor hen waar zorgen zijn. Die leven met beperkingen. Die mogen zorgen voor mensen met beperkingen. U weet ook wat dat vraagt. Wil ook daarin dan nabij zijn en gedenken. Wil u ontfermen. Hoor u ons om Jezus wil. Amen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David liegen. Psalm 89, vers 15. Gemeente, gaat heen in vrede naar uw huizen, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.